Dus wij moeten weer leren ondernemen eigenlijk. Wij moeten weer leren met risico's omgaan. We moeten weer leren om de sprong vooruit te nemen.
Welkom bij Haagse Bluff. In deze serie onderzoeken we wat de politieke partijen van plan zijn met ondernemend Nederland. Dit is een podcast van Forum, het opinieblad van VNO-NCW.
Heel veel bedrijven beseffen niet dat de technologie die zij ontwikkelen ook voor defensie relevant kan zijn. En die connectie moeten we meer leren maken met elkaar.
Co-host vandaag is Pascal Teunissen.
In deze podcast bespreken we actuele en urgente ondernemersthema's. En vandaag hebben we een speciale gast, generaal buitendienst Tom Middendorp. En we hebben het met hem over weerbaarheid.
En we hebben van tevoren afgesproken dat we mogen tutoyeren. Dank daarvoor.
Ja.
Vandaag hebben we het over de rol van de industrie als het gaat over defensie, als het gaat over weerbaarheid. We hebben je in een eerdere podcast gesproken en inmiddels geleerd dat weerbaarheid een stukje breder is dan alleen maar defensie. Dat gaat over klimaat. Je hebt niet voor niks een boekje geschreven. Klimaatgeneraal?
Ja.
Dus weerbaarheid is een veelomvattend thema.
Ja, klopt helemaal. Ja, weerbaarheid is een heel breed thema. Ja, het gaat ook om cyberweerbaarheid, om desinformatie, om fysieke weerbaarheid tegen overstromingen bijvoorbeeld. Dus allerlei vormen.
Dat biedt misschien ook ondernemerskansen. We gaan kijken naar de rol van de politiek, van de ondernemers in deze wereld. In deze context kwam ik een leuk berichtje tegen afgelopen week. Alexander Ribbink, bekend van TomTom, heeft een investeringsfonds opgezet voor bedrijven die moderne defensietechnologie maken. 125 miljoen. Het moet een groot fonds worden. Leuk initiatief.
Ja, absoluut. Ja. Ik vind het heel mooi dat hij dat doet. En ik denk ook dat het een soort teken is dat men nu anders naar defensie kijkt. 10 jaar geleden was dit niet gebeurd. En ik zie ook dat ook grote financiers, verzekeraars, die lopen allemaal een grote boog om het defensieterrein heen. En die tijd is aan het veranderen. En dat is ook hard nodig trouwens.
Dit is een ondernemersspirit. Er valt gewoon geld te verdienen. Er valt te innoveren. We kunnen mooie dingen maken. We kunnen relevant zijn. Als jij kijkt naar de moderne defensietechnologie. Ja. Waar hebben we het dan eigenlijk? Wat hebben we eigenlijk nodig?
Nou, ik denk dat we niet moeten onderschatten wat we daarin kunnen betekenen. Als ik kijk naar defensietechnologie, dan is meer dan 80% van alle technologie die we gebruiken is gewoon dual use, zoals dat dan heet. Hè? Dus dat is eigenlijk civiele technologie die we ook militair gebruiken. Alle computers, ICT-systemen, communicatiesystemen, de aandrijvingen, energievoorziening. Het is allemaal technologie die we ook in de civiele sector gebruiken. Heel veel bedrijven beseffen niet dat de technologie die zij ontwikkelen ook voor defensie relevant kan zijn. En die connectie moeten we meer leren maken met elkaar.
Dat is anders dan vroeger. Want toen was defensie, innovatie was betere tanks, ja, betere wapen. Dat was veel analoger. Ja. Dat ging echt heel erg direct over oorlogsmaterieel. Maar jij zegt van nou, de tijden zijn veranderd wat dat betreft.
Ja, heel erg veranderd. Vroeger, ja, wij kochten een tank en dan misschien na 15 jaar gingen we nog een beetje opkalefateren. Een beetje upgraden heet dat dan. En na 30 jaar dan kochten we weer een nieuwe. En dat was een soort Zwitserse zakmes en daar moest je het mee doen. Tegenwoordig is dat echt aan het veranderen. Zo'n tank bevat honderden systemen. En dat zijn allerlei soorten sensoren, allerlei soorten IT-systemen die daarop zitten en aanzitten. Voordrijvingssystemen, energieopslag, noem allemaal maar op. En die hebben allemaal hun eigen snelheid van innovatie en ontwikkeling. Dus de kunst is eigenlijk om het meer als een soort system of systems te benaderen. Veel meer modulair. En op al die aparte systeempjes daar die snelheid van innovatie heel kort cyclisch in te vullen. Maar dat vereist andere vormen van samenwerking dan we tot nu toe gedaan hebben. En die omslag moet ook defensie maken.
Ja, goed, je dat aansnijdt. De geluiden die ik dan hoor is inderdaad. We hadden het daar in de vorige aflevering ook al over. Hè. Je moet ook als land proberen je eigen broek op te houden. Misschien is het dan ook inderdaad verstandig om te investeren in je eigen land. Dus dat het niet voor onze defensieuitgaven, voor onze defensieproducten naar het buitenland moeten. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Dat defensie ook in Nederland, bij Nederlandse bedrijven, de talents van dit land gaat bestellen, de orders gaat plaatsen.
Ja, nou, de grotere bedrijven in Nederland, hè, de traditionele defensieindustrie, en dan hebben we het over Dame, Thales, dat soort bedrijven, die weten de weg wel te vinden. En daar zie je de orderportefeuilles ook wel toenemen. Maar het gaat vooral om de overige bedrijven. Nederland bestaat vooral uit midden- en kleinbedrijf. En daar zitten ook heel veel innovaties. En die koppeling leggen, dat is denk ik de uitdaging naar de toekomst toe. Tot nu toe heeft Defensie altijd het beleid gehad, wij kopen van de plank. En wij kopen het goedkoopste wat er is. Dat voldoet aan onze kwaliteitseisen uiteraard. En dat betekent dat wij altijd producten kochten die al ergens anders ontwikkeld waren. in Europa of in Amerika.
Ja, ja.
En die producten, daar zaten alle toeters en bellen, die zaten daar gewoon bij in. En dat betekent dus ook dat we eigenlijk met het midden- en kleinbedrijf in Nederland nauwelijks samenwerkten. Dat ging allemaal via die grote leveranciers. Als er in Amerika een JSF wordt ontwikkeld, ja, die wordt continu geüpgraded. Die hebben hun eigen supply chains met allerlei kleine bedrijfjes die daar de innovaties verzorgen. Maar dat is een gesloten keten.
Ja.
En daar spelen Nederlandse bedrijven gewoon minder een rol in. Ik denk naar de toekomst toe dat Defensie het niet alleen maar kopen van de plank moet gaan doen, maar ook moet gaan kijken op welke gebieden wil ik zelf mee gaan ontwikkelen aan toekomstige capaciteiten.
Ja.
En de scheepsbouw is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van, omdat we daar een eigen industrie hebben. Maar ik denk dat er ook andere sectoren nu opkomen waar Nederland toch wat meer aan eigen ontwikkeling kan gaan doen. En neem bijvoorbeeld de hele drone sector, de onbemande systemen. Als je nu naar Oekraïne kijkt, dan ziet dat eruit als een soort loopgravenoorlog. Maar de echte oorlog wordt gevoerd met drones.
Ja.
Het is een volledige droneoorlog.
Ja, die
duizenden.
Die daarover zijn, het is verschrikkelijk.
Duizenden. Ja. En allerlei soorten drones, groter, kleiner. Sommige met alleen sensoren, die worden gebruikt. Andere weer om te storen in het elektromagnetisch
dat
spectrum.
Ook, ja.
Weer andere met wapens erop. Heel veel verschillende soorten. En dat is één grote droneoorlog. Ja, dat is bij ons staat het nog in de kinderschoenen.
Ja.
Maar en daar moeten we echt de krachten met bedrijven, denk ik, bundelen.
Hoe krijgen we dat dan uit die kinderschoenen? Want het is een beetje misschien, dat hadden we in het voorgesprek al over, een beetje kip in het ei.
Ja.
Maar ik denk dat er wel veel bedrijven zijn in Nederland die dat wel willen doen. Alleen ja, je kunt moeilijk, ik zal maar zeggen, je fabriekshallen uit gaan breiden als je niet zeker weet dat je ook van Defensie geregeld orders gaat krijgen. Want ja, dan ga je bouwen voor, weet ik veel, één ding en dan is het weer... Ja. Stoppen ermee. Dan zit jij met die productievergroting. Die
ik denk op twee manieren. Eén is via de Europese band. En daar, ik ben ook gezant op Europese defensiesamenwerking. En dan nemen we vooral midden- en kleinbedrijf nemen we mee naar andere landen. Om ze daar in contact te brengen met bedrijven in andere Europese landen. Die onderdeel uitmaken van een grotere supply chain. Ja, dus wij brengen eigenlijk niche-capaciteiten vanuit Nederland naar die grotere bedrijven toe, die vliegtuigen, tanks of weet ik wat bouwen, om die niche-capaciteiten daarin onder te brengen. En om die koppeling te leggen. Dus in Europees verband zijn er nu programma's, zoals het European Defence Fund, die erop gericht zijn om in de ontwikkeling van toekomstige defensiecapaciteiten veel meer samen te werken. En dat is denk ik, een mooie band. De tweede is natuurlijk van waar kunnen we in Nederland een stukje productie gaan inrichten. Hè? En dat, ja, wij zijn geen groot defensie-industrieland. Laten we gewoon eerlijk zijn. Hè? Dus we moeten echt kijken wat zijn nu gebieden waarin wij onderscheidend kunnen zijn. En ik denk dat gebied wat ik net noemde van die drones, maar ook encryption bijvoorbeeld, hè? Crypto, daar zijn we best goed in. En zo zijn er nog wel een paar van die gebieden waar wij onderscheidend kunnen zijn. En daar kan je met defensie de krachten in bundelen. He, maar de Defensie kijkt toch ook vaak wel naar de grote suppliers om daar vooral de zaken mee te doen. En zeker op korte termijn.
Ja.
Op korte termijn willen we gewoon meer van hetzelfde. Willen we de voorraden aanvullen, willen we meer van hetzelfde hebben. Ja, dan kijk je natuurlijk naar de suppliers die je al hebt.
Ja, maar als ik dan heel eventjes... we hadden in het begin ook over weerbaarheid. Dat je moet je voorbereiden op dingen die wel of niet gaan gebeuren. Dan denk je natuurlijk van ja, Defensie wees ook weerbaar, zal ik maar zeggen. Want misschien wat je nu hebt, heb je straks niet meer. En misschien ben je nu gewend om alles bij Amerika te halen.
Ja.
Nou, we weten allemaal dat de band met Amerika heeft een knauw gekregen.
Ja.
Is het dan niet verstandig om dat dan dichter bij huis te gaan doen?
Maar dat is niet Nederland bij huis. Hè?
Nee,
bij huis is Europa.
Is Europa, ja.
Dus wij moeten echt Europees denken. En Europa is daar nu volop naar aan het kijken. Europa heeft die boodschap van Europa hou je eigen broek op, hè, van Trump, hebben ze echt wel goed begrepen. En zijn nu aan het kijken, ja, hoe gaan wij dat doen? Hoe gaan wij die enorme versnipperde defensieindustrie die we in Europa hebben? We hebben tientallen scheepswerven. Ja, dat is enorm versnipperd, allemaal heel kleinschalig. Hoe kunnen we daar wat meer samenhang in brengen? Hoe kunnen we daar synergie in creëren? En dat geldt op alle sectoren, hoor. Ik noem nu de scheepsbouw, maar dat geldt overal. En dat betekent dus ook dat Europa hele grote financiële impulsen eraan wil gaan geven. Maar dan moeten ze wel weer politiek de handjes voor op elkaar krijgen. Want als je daar een hoop geld in stopt, ja, waar haal je dat vandaan? Moet wel ergens vandaan komen. Dus dat is de politieke discussie.
Maar zou dan de gesprekken moeten gaan over de vraag van welk land of welke regio in Europa gaat zich waarin specialiseren? Zijn dat als soort van afspraken die gemaakt moeten
zou
worden?
Kunnen.
Of gaat het ook over de universiteiten? Jij zei net bijvoorbeeld... Ja. Als het gaat over technologie, dan is het al lang niet meer zo dat je heel specifiek militaire technologie maakt. Nee, het is vaak civiele technologie die je ook militair kan inzetten. We hebben bijvoorbeeld in Nederland prachtige universiteiten die prachtige dingen kunnen maken. Die hele mooie start-up hubs hebben.
Ja.
Dit klinkt voor mij dan misschien alsof Tom in het dorp daar eens op een brainstorm sessie met de hoogleraren van die universiteiten moet gaan houden of zo. Is dat iets waar je ook aan denkt?
Ja, dat zit, daar is economische zaken ook mee bezig in het industriebeleid. Hè, van wat, waar gaan wij onze focus in leggen? Kunnen we focusgebieden creëren waar wij als Nederland onderscheidend in zijn? Waar onze eigen vermogen wat meer kunnen ontwikkelen om op Europees niveau een speler te kunnen zijn? Die keuze moet je wel maken. En binnen die gebieden moet je dus vooral die kennis bij elkaar gaan brengen. Kennis uit de wetenschap, kennis uit het bedrijfsleven, kennis vanuit de gebruikerskant bij elkaar brengen om echt die samenhang te creëren. En dat gebeurt in feite in Brainports en in, ook in Living Lab-achtige omgevingen.
Ik vraag me trouwens af, we horen heel vaak van dat er haast bij geboden is. Hoeveel haast hebben we eigenlijk? Ik bedoel,
wat is haast eigenlijk in deze context?
Juist. Moet dit morgen allemaal geregeld zijn? Hoe erg is het?
Nee, ja, er zit een korte en lange termijn aspect aan vast. Hè. Dus de haast zit in de korte termijn meer van hetzelfde.
Mm-hmm.
Wat ik net zei. En dat betekent vooral van de plank kopen. Maar dat willen alle landen. Alle landen hebben hun defensiebudget omhoog gebracht. Kloppen allemaal bij diezelfde leveranciers aan. En daar loop je gewoon tegen de beperkte productiecapaciteit aan.
Ja.
Hè, dus in Duitsland, de grote Klaus Maffei's en zo van de wereld, ja, die zijn nu locomotieffabrieken aan het opkopen om daar tanks te kunnen bouwen. Hè, dus die omslag in de industrieën, die zie ik nu wel links en rechts gebeuren. Maar het duurt wel eventjes om die productiecapaciteit op peil te brengen. Hè, en het vereist ook wel weer bepaalde financiële impulsen, want het zijn grote investeringen. En dat is een ander probleem. Enerzijds moeten we natuurlijk, is de vraag gegroeid, moet je een groeiende vraag kunnen invullen. Nou, dat vindt de markt niet zo ingewikkeld, dat kunnen ze wel. Maar daarnaast moet je ook in pieksituaties ineens enorm kunnen opschalen. Dat vinden we wel lastiger, want dat betekent dat je eigenlijk lege fabriekshallen moet bouwen die je af en toe gebruikt.
Ja.
Ja, dat is niet heel rendabel.
Nee.
En dus daar moet je een mechanisme samen voor vinden dat er zo lange termijn garanties komen.
Precies.
Dat je dat ook kan doen.
Ja.
En dat is het makkelijkste op Europees niveau te doen.
En wie moet daar dan het initiatief voor nemen? Zijn dat de ministers? Of?
Ja, ik denk Europa samen in een programma. Dat ze daar echt een programmatische dat moeten aanpakken. Dat ze echt kijken van oké, op bepaalde soorten munitie, op bepaalde soorten systemen willen wij gewoon snel kunnen opschalen. En willen we dus een overcapaciteit creëren.
Dus dat betekent als de ondernemers hiernaar luisteren en die willen zich tegen die drones aan gaan bemoeien. Of misschien componenten van de drones of de sensoren. Die zouden dan ook in andere Europese landen een afzetmarkt moeten gaan vinden.
Ja, als
dat moet je organiseren.
Ja. Dus je kan dus of meeliften met wat er in andere landen gebeurt. Als die andere landen sneller gaan door in die supply chain opgenomen te worden. Of je kan zeggen als Nederland willen we zelf een vooroplopende rol vervullen. En dan gaan we onszelf daarin ontwikkelen. En met name op dronegebied lopen daar nu initiatieven. Met een grote fabrikant in Nederland om echt grootschalig drones te gaan produceren. En daar zitten heel veel kleinbedrijven omheen die allerlei verschillende subtechnologieën leveren. Die kleinbedrijven hebben ook weer hun eigen netwerken met wetenschappelijke instituten, et cetera, et cetera. Dus je bouwt in feite een ecosysteem in Nederland die in staat is om die vernieuwing heel kortcyclisch in te vullen.
Nou las ik recent een onderzoek van Ipsos en daar bleek uit dat maar 14% van de Nederlanders eigenlijk wil dat we investeren in defensie en defensieindustrie. De laatste is van vandaag. Daar is het iets meer, iets hoger geworden. Dat zegt dat meer Nederlanders wel een Europees leger willen. Maar niet zelf gaan vechten trouwens. Dus, schrik je van dat soort getallen? Als maar zo weinig mensen toch eigenlijk de noodzaak van zien om daarin te investeren?
Nou, ik ben eraan gewend.
Ja.
Dat is een story of my life, zou ik bijna zeggen. Kijk, veiligheid is natuurlijk iets ver van ons bed.
Ja.
Wij zijn zo gewend dat alles veilig is, dat we ons daar geen zorgen over maken.
We denken dat we ons
maken. En dus willen we er ook niet in investeren. Het is toch geen probleem?
Ja.
Wij willen pas investeren als iets een probleem is, maar dan ben je te laat. En dat is een beetje het dilemma wat je op veiligheidsgebied hebt.
Ja.
En ik denk dat we ons moeten realiseren dat de onveiligheid nu dichterbij komt. En dat het dus belangrijker is om erin te investeren. En daarom zet ik me hier ook voor in. Daarom laat ik ook voelen dat veiligheid op allerlei manieren onder druk staat. Ook voor Nederland, ook heel direct voor Nederland. En dat besef zie ik nu wel links en rechts landen, maar nog te weinig.
Ja.
We schrokken even van de oorlog in Oekraïne. Inmiddels zijn we er weer aan gewend. Gaan we weer over tot de orde van de dag.
Ja, ja. En zie je daar een verschil in? Of, want dit is, zal ik maar zeggen, een onderzoek onder de maatschappij. Hè? Zie je nog een verschil in hoe de maatschappij erover denkt of hoe de politiek over gedacht wordt? Want ja, het is even hoe je ernaar kijkt. De politiek laat natuurlijk legt zijn oor te luisteren. Sommigen zullen zeggen, laat zijn oren hangen naar wat de maatschappij wil, wat er gezegd wordt. Nou, als die zegt van investeer maar niet, hoe krijg je dan in de politiek die wil wel om te investeren? Zie je daar een verschil in hoe de maatschappij erover denkt, hoe de politiek erover denkt?
Ja, en ook hoe het bedrijfsleven en de wetenschap erover denken. Ik denk dat bedrijfsleven en wetenschap, die kijken echt wat meer langs de lange lijnen, kijken echt wat meer verder vooruit. Maar de politiek en de samenleving zit toch wat meer in de waan van de dag.
In het nu, ja.
En dat is een beetje wat Eisenhower al zei, van die urgent versus die important. En ja, die urgent, die ook in zijn tijd won het bijna altijd van die important. Dat betekent dat je vooral bezig bent met problemen van vandaag oplossen. En eigenlijk steeds minder met het voorkomen van de problemen van morgen. Waardoor je eigenlijk morgen weer nog meer problemen hebt en daar weer achteraan moet gaan rennen. En dat vind ik heel kortzichtig. Ik vind echt dat we, zeker in zo'n veranderlijke wereld, veel meer vooruit moeten kijken van wat komt er op ons af. Veel meer moeten anticiperen en moeten voorsorteren wat er op ons afkomt. En dat doen we, vind ik, echt te weinig.
Maar er zit toch ook wel een soort van ironie in dat we kennelijk een Donald Trump nodig hebben die tegen ons zegt van ga er nou geld in steken. Ja. Want eigenlijk heeft hij daar toch gewoon gelijk dan?
Ja, hij heeft daar absoluut gelijk in. Wij liften enorm mee in de Amerikaanse veiligheidsparaplu. En Nederland zit voor een dubbeltje op de eerste rang. Sterker nog, we zaten voor een stuiver op de eerste rang, omdat wij maar de helft van onze contributie betaalden. Dus in die zin komen wij er enorm goedkoop vanaf, dankzij Amerika en dankzij andere landen die dat voor ons invullen. We moeten beseffen, dat is net zo met een verzekering. Als jij maar de helft van je premie betaalt, kan je niet verwachten dat ze jou volledige dekking blijven geven. En dat is hier dus ook het geval. Wij moeten gewoon de volledige premie mee betalen, net zoals andere landen dat doen. En dan nog ben je goedkoper, hè? Want Nederland alleen zou dit nooit kunnen invullen. Als wij onze eigen veiligheid moesten invullen, zouden we een veelvoud van dit bedrag moeten investeren. Maar doordat je dat in samenwerking doet, in Europees verband, doordat je eigenlijk de lasten deelt met elkaar, kan je relatief goedkoop toch die veiligheidsparaplu in stand houden.
Ja, maar dan hebben we het dus over miljarden.
Het over 2%.
Precies, dat gaat dus over een heleboel.
Dat betekent
geld.
Dat je 98%, 98% aan allemaal leuke dingen kan besteden.
Ja, precies.
Maar veiligheid is wel de basis van onze maatschappij. Veiligheid is de basis van onze economie. Zonder veiligheid is er geen vrijheid. Zonder veiligheid is er geen economisch verkeer. Zonder veiligheid ligt de hele bedrijfsleven op zijn kont.
Ja, dus dan is van Alexander Ribbink met zijn investeringsfonds voor moderne defensietechnologie hartstikke slim bezig. Want er komen gewoon miljarden op de industrie af in potentie.
Ja, lijkt mij prima.
Laat me komen, toch?
Ja, wie is daarop tegen? Ik heb er even een vraag.
Ja, maar het is meer dan afwachten en je handje ophouden. Hè? Het is ook zelf gewoon anticiperen, zelf in investeren. En ik denk ook dat wij weer moeten leren ondernemen. En doordat we in zo'n stabiel tijdperk hebben geleefd, doordat alles zo voorspelbaar was en we in spreadsheets heel nauwkeurig konden uitstippelen wat het volgende kwartaal zou opleveren, zijn we ook een beetje verwend geraakt. En wij zijn gewend dat we geen risico's nemen. Als ik naar investeerders kijk, dan willen ze gewoon zeker weten dat er een klant voor is. Ze willen zeker weten dat het product werkt voordat ze er ook maar 1 cent in stoppen. Dus wij moeten weer leren ondernemen eigenlijk. Wij moeten weer leren met risico's omgaan. We moeten weer leren om de sprong vooruit te nemen.
Jij hebt als militair verantwoordelijkheid genomen om Nederlandse jongens en meisjes naar hele gevaarlijke gebieden mee te nemen om daar belangrijke missies uit te voeren. Denk jij dat jij dit soort thema's als weerbaarheid en ondernemerschap, dat je dat anders ziet daardoor dan andere mensen?
Nou, ik denk wel dat wij gewend zijn om die switch te maken van een steady state situatie in Nederland, die vreselijk bureaucratisch is. Ook Defensie is gewoon vreselijk bureaucratisch in Nederland. Niks mag. Alle bevoegdheden liggen heel hoog in de organisatie. Alle dubbeltjes werden 10 keer omgedraaid. En dan zit je ineens in een crisisgebied. En daar liggen de bevoegdheden heel laag in de organisatie. Enorme verantwoordelijkheid op de schouders van jongens en meisjes van 22 jaar. Die over leven en dood gaan. En die daar hele zware besluiten moeten nemen. En die switch van zo'n bureaucratie naar die enorme slagvaardigheid in een operatiegebied. En dat omgaan met veranderingen die constant, iedere dag weer word je verrast door wat er gebeurt. Daarmee om kunnen gaan. Die switch hebben wij leren maken. En die switch moet denk ik ook het bedrijfsleven meer leren maken. En moet ook Nederland meer leren maken. Dat we leren omgaan met alles wat we niet kunnen voorspellen. Met risico's. En ons daar ook mentaal op voorbereiden dat het fout kan gaan.
Generaal buitendienst, die zichzelf afficheert als klimaatgeneraal. Ik hoor ook wel de eerste contouren van een innovatiegeneraal hier. Pascal, zeg ik nou iets heel geks.
Ja, je kan er ook mooie namen aan koppelen.
Ja, dat is mooi. Nou, ik ben wel even benieuwd, wat is je, ik zal maar zeggen, je invloed? Ik zie je wel vaker in artikelen, in de media. Je bent niet de enige militair die dat doet. Zijn jullie net zoals... Dit is niet respectloos bedoeld, maar zijn jullie net zoals die voetbaltrainers die dan nog steeds wel welkom zijn in hun stadions en dat er nog wel naar geluisterd wordt naar wat ze zeggen? Speel je zo'n rol nog steeds? Dus als ik nu tegen je zeg, ga even naar Defensie, zorg even dat ze wat nog meer uitgeven aan Defensie.
Nou, ik heb wel op klimaatgebied gemerkt dat doordat je dat eigenlijk vanuit je professie benadert, dat je het ook een beetje uit die politieke stammenstrijd kan halen.
Oh ja.
En doordat je het vanuit de impactkant benadert, dat je het een beetje uit dat GroenLinks klimaatsfeertje haalt. Want ik ben zelf ook nooit zo met klimaat bezig geweest, totdat ik in de missiegebieden gewoon ervoer hoe het mijn veiligheidsomgeving op zijn kop zet. En pas toen ben ik wakker geschud. En als ik dan die lijn ga doortrekken naar de toekomst, waarin het alleen maar erger gaat worden, ja, dan gaat dat gewoon een enorme stempel drukken. En door dat op die manier te benaderen, door te laten zien van dit is de impact op veiligheid van klimaat, is het ineens geen ecologisch vraagstuk meer, is het ineens geen GroenLinks thema meer, nee, is het ook een veiligheidsthema.
Ja, dan zit je in zo'n hokje een economisch thema. Zeggen, oh, jij zit in dat hokje, naar je hoeven niet te luisteren.
En dan gaan ineens andere mensen daarnaar luisteren. En ja, met mijn achtergrond heb je daar toch wat meer een autoriteitsfunctie in. Het is een apolitieke achtergrond. Dus in die zin kan ik een beetje wegblijven uit die stammenstrijd en daar ook verbindend in zijn. En ik heb ook gemerkt dat door daar internationaal de kracht in te bundelen, want ik leid een wereldwijd netwerk op dit vlak, dat zijn allemaal mensen zoals ik uit de veiligheidssector die zich hier zorgen over maken. Meer dan 40 landen, zit overstijgt NAVO, EU, dat je daar ook een enorme stem mee genereert. Het kost niks, we hebben geen budget. En daaronder zit een hele groep wetenschappelijke instituten die dat ook gebruikt. Dus je hebt ook een wetenschappelijke basis. En die twee bij elkaar opgeteld geven mij een enorme ingang. Dus doordat ik hun vertegenwoordig, doordat ik die wetenschappelijke basis heb, kan ik overal binnenkomen. Bij de NAVO, de EU, de VN, bij grote conferenties. En wordt er naar je geluisterd. En daarmee breng je een verandering teweeg. En ik heb gezien dat dat heel effectief kan. En dat kost niks. En dat zou het bedrijfsleven ook kunnen doen, denk ik. Door, denk ik, wat meer die netwerken te bouwen van mensen die voor dezelfde problemen staan. Die allemaal met diezelfde grondstofschaarste te maken hebben. Met diezelfde supply chain disruptions te maken hebben. Hoe kunnen we hier de kracht in bundelen? Hoe kunnen we samen daar slimmer mee omgaan? Dat wiel hoef je niet allemaal zelf uit te vinden.
We hebben het nu vooral gehad over de wereld zoals die nu is. Ja. Oekraïne. We hebben het over klimaatdreigingen gehad. Als jij nou kijkt naar de toekomst. 10, 20 jaar. Wat zie jij op ons afkomen?
Ja, ik word daar niet rustiger van, moet ik heel eerlijk zeggen. En daarom ben ik ook met dat klimaatthema bezig. Als ik naar de toekomst kijk, zijn er een aantal grote veranderingen. En ik kom net terug uit München. In München, die grote Munich Security Conferentie. Zie ik gewoon politiek leiders, leiders van multinationals, leiders van grote organisaties echt nerveus worden. Omdat ze het gewoon niet meer in de hand hebben. In die zin dat ze steeds meer worden geconfronteerd met de effecten van grote veranderingen waar ze geen grip op hebben. En hoe moeten ze daarmee omgaan? En dat geeft een soort onzekerheidsgevoel bij ze, wat ik wel herken.
Maar
veranderingen, daar is klimaatverandering is daar eentje van. Maar kijk ook naar de groei van de wereldbevolking. Die groeit echt nog even door. We zijn al van 6 naar 8 miljard gegroeid deze eeuw. En dat gaat nog een stukje verder door naar richting de 10. Dus dat betekent bijna een verdubbeling van de vraag. Ook een enorme demografische verschuiving naar het zuidelijk halfrond. Dus dat geeft een enorme dynamiek. Verdubbeling van de vraag naar goederen, naar water, naar voedsel. Daartegenover staat een derde trend van de toenemende grondstofschaarste. Die het heel moeilijk maakt om die vraag in te vullen. En eigenlijk worden we geconfronteerd met een groter wordende kloof tussen vraag en aanbod. En het vraagstuk van deze eeuw is, hoe gaan wij die kloof overbruggen zonder elkaar in de haren te vliegen? En de vierde trend die daarop ingrijpt is de toenemende fragmentering van de geopolitiek. En dat zien we nu al gebeuren. Je ziet machtsblokken, China, Rusland, Amerika, Europa, misschien wel steeds minder een machtsblok geworden. Mm-hmm. De BRICS-landen die zich organiseren en die willen allemaal groei hebben. Moeten allemaal een groeiende bevolking in stand houden. En willen allemaal diezelfde grondstoffen.
Oké, dus dat is een beetje die nervositeit. De trends die zijn groot. De problemen die worden groter en groter. Alleen de slagvaardigheid die wordt kleiner, omdat we gefragmenteerder zijn. Is dat een beetje wat je omschrijft?
Ja, het vertaalt zich dus in toenemende competitie, toenemende frictie, die al heel snel kan ontaarden in allerlei vormen van conflicten. Het ontaardt zich ook in toenemende instabiliteit. En dat is met name in de regio's rondom Europa, Noordelijk Afrika, Midden-Oosten, die hier heel erg mee getroffen worden. Vooral ook de impact van klimaatverandering is daar enorm. Waardoor mensen echt met miljoenen naar de steden trekken. Daar geen werk kunnen vinden. Dat zijn tikkende tijdbommen. Dus de instabiliteit aan onze grenzen gaat enorm toenemen. En het vertaalt zich in steeds meer verstoringen in onze aanvoerketens.
Oké, nu moet ik je heel eerlijk zeggen dat ik deze vraag begon over die toekomstige dreigingen, omdat ik hoopte op een positief verhaal over mogelijkheden en kansen. Ja, en jij schetst nu een beeld waarin alle belangrijke leiders in de wereld met een grote nervositeit een veiligheidscongres van München verlaten hebben.
Ja. Dat is de wereld van nu.
Die staat genoteerd.
Dat is de wereld van nu.
Maar kunnen we op een of andere manier toch kijken of we positieve
beetje op
kunnen
eindigen?
Nee, maar dat is een somber plaatje. Ja. Maar het maakt mij niet pessimistisch. Ah. Ik heb een heilig groot vertrouwen in onze overlevingskracht. Hè. Ik heb een groot vertrouwen in ons innovatieve vermogen. En ik denk dat wij daar echt op moeten gaan focussen. En dat ook Nederland daar een enorm verschil kan maken. Dat betekent dus dat wij echt moeten gaan inzetten op onszelf grondstof onafhankelijk maken. En dat omvat heel veel terreinen. Dat omvat dat je andersoortige grondstoffen gaat gebruiken, dat je daarop gaat innoveren. Dat omvat dat je naar levensduurverlenging gaat kijken. Dat omvat dat je naar circulariteit gaat kijken. Dat je naar zelfvoorzienendheid op energie en andere gebieden gaat kijken. En maar ook naar voedsel. We hebben een enorme kennis op voedselgebied, op watergebied. Hoe kunnen we die kennis omzetten in producten die toekomstbestendig zijn? Als wij onszelf toekomstbestendig willen maken, dan moeten we onszelf onafhankelijk maken van iets wat alleen maar schaarser wordt. Want iets wat alleen maar schaarser wordt, geeft meer strijd.
In de vorige aflevering toen vroeg ik naar de wat lichtere kant van Tom Middendorp. En toen begon je over je kleinzoon van 1 jaar oud bijna.
Ja.
En toen had je het over weerbaarheid. Die is in geen velden of wegen te bekennen. Want je bent weerloos in de aanblik van je kleinzoon. Heb je vertrouwen in die toekomst voor de kleine Luke?
Ik zet me daarvoor in. Daarom ben ik hiermee bezig. Ik denk echt dat wij de blik veel verder vooruit moeten leggen. Dat we niet alleen maar naar de volgende kwartaalcijfers moeten kijken. Maar vooral ook, hoe creëren wij een houdbare toekomst? Ook voor onze kleinkinderen. Dat moet voorop staan. En dat moet eigenlijk in al onze besluiten ten grondslag liggen aan de afweging. En dan heb je een toegevoegde waarde in je bedrijf die verder reikt dan alleen maar financieel gewin voor de korte termijn.
Voilà, Pascal. Innovatiekansen hoor ik toch.
Zo is het. Daar gaan we aan werken.
Dankjewel Tom Middendorp dat je deze podcast wilde meedoen. Pascal,
Dan
kunnen onze luisteraars die mooie aflevering en die andere aflevering die we met Tom hebben opgenomen terugluisteren.
Al dat prachtige audiomateriaal is te beluisteren via je favoriete podcast app of opinieplatform.nl.
Dankjewel.
Dankjewel.
Graag gedaan.